Goedemiddag allen. We beginnen met de voorzang uiteraard. En het eerste lied dat u mag opzoeken is lied 780. Lied 780 en daar zingen we van de versen 1, 2 en 5. 780, de versen 1, 2 en 5. De Heer heeft meer om u te geven dat al hetgeen de wereld biedt, slechts Hij is rijk hier in dit leven. Het volgende lied is 370. Daar zingen we beide versen van. Heer, door uw goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven, wie u aanroept in de nood. Het volgende lied is 548. 548. Daar zingen we allebei de versen van. Liefde was het onuitputtelijk, liefd en goedheid eindeloos groot, toen de levensvorst op aarde tot ons heil zijn bloed vergoot. 548. Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom broeders en zusters en de gasten onder ons. In bijzonder natuurlijk broeder Jacco Ronhaar. God zegen toegewenst bij het brengen van zijn woord. Ook Meta weer bedankt voor de begeleiding. De volgende mededelingen hebben we. Volgende week zondag hoopt voor te gaan broeder Jacques Brunt. Ook voor deze dienst bent u weer van harte uitgenodigd. In deze dienst willen we het heilig avondmaal met elkaar vieren. En ieder die weet wederom geboren te zijn en niet in onmin leeft met zijn naaste en niet in bewuste zonde leeft, is uitgenodigd aan zijn tafel. De extra avondmaalcollecte dan zal gehouden worden en is bestemd voor de stichting BOAS. Deze geven veel boeken weg in binnen- en buitenland en verspreiden op die manier het evangelie. Het is belangrijk werk en dat willen we graag in stand houden, dus van harte bij u aanbevolen. U kunt de extra collecte ook via de bank overmaken met de mededeling avondmaal. Dinsdagmiddag, komende dinsdagmiddag 24 september, begint een nieuwe Bijbelstudie. En die wordt gegeven door Imo Hoyers en het boek Zacharia zal worden behandeld. U kunt zich nog opgeven, ligt een formulier op de tafel. En de studie begint, zoals gezegd, dinsdagmiddag om 2:30. Woensdagavond is er weer de maandelijkse bidstond. De aanvang is daarvan 8:00. En ook daar bent u weer van harte voor uitgenodigd. Een bericht van onze broeder Rennie Schoorstra. Wat hij geschreven heeft, dat lees ik nu voor. Lieve broeders in de Heere, hierbij wil ik mijn spreekbeurten voor de Maranatha gemeente annuleren. Dit vanwege de thuissituatie. De zondagen zijn te lang en een te grote belasting voor ons gezin. Ik liep hier al langer mee rond. Ik dank jullie en de gemeente voor jullie liefde en het vertrouwen en wens jullie van harte Gods zegen toe. Nou ja, hij woont in Friesland, dus hij moet een behoorlijk afstand rijden ook hier naartoe. Dus in Christus Jezus verbonden broeder Rennie. En wij hebben inmiddels een dankbericht gestuurd, uiteraard namens de Maranatha gemeenschap, ons allen. Voorbeden willen we doen voor Israël, de gegijzelde families en nabestaanden. Voor het land en het volk dat zo onder druk staat en aan alle kanten wordt bedreigd. En een dankgebed voor Rennie en zijn vrouw, gezin. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Straks bij de uitgang staat er een collectebus klaar. En daar kunt u uw gave in doen. Van harte aanbevolen. De bloemen gaan namens de gemeenschap naar Harry en Joke Schoonhoven. Geniet ervan. En dan wensen wij u nog een gezegende dienst. En we mogen staande zingen Johannes de Heer 443. 443, versen 1, 2 en 3. Wij prijzen u, God, voor de komst van uw zoon. En na votumgroet zingen we 4 en 5. U mag het staande zingen, voor zover mogelijk.
Goedemiddag, broeders en zusters. Wat is het heerlijk om van de Heer te mogen zingen met elkaar en elkaar ook te begroeten in de naam van de Heer Jezus Christus. En ik wil eigenlijk, moest ik denken aan de woorden van Paulus in 1 Thessalonicenzen 5, die ik mee wil geven. En daar staat vers 23, en mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. En mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept, is getrouw. En hij zal het ook doen. Wat een geweldige belofte. Daar wou ik jullie mee groeten. Dan gaan we verder met het zingen van 340, Johannes de Heer, 443 vers 4 en vers 5. Goed, laten we de dienst opdragen in het gebed. Heere God, trouwe Vader in de hemel, dank u wel dat we zo aan het begin van deze dienst u mogen prijzen door de liederen, u de eer en de glorie mogen brengen die u toekomt. En Vader, willen belijden met elkaar dat we uw geest nodig hebben. Dat uw geest kan werken deze middag en avond door God in onze harten. Want Heer, het is uw verlangen dat wij veranderd worden naar het beeld van uw Zoon, de Heer Jezus. En dat willen we erkennen. We hebben zo nodig, Heer, openbaring van wie u bent. De kracht van Jezus bloed meer te mogen leren kennen. Dat we u meer mogen leren kennen, o Heer Jezus. Wij aanbidden u en wij danken u voor dat volbrachte werk aan het ruwhouten kruis van Golgotha. En dank u dat we door u tot vrijmoedig tot de Vader mogen naderen. O Vader, wij willen u aanbidden en willen u prijzen. En willen eenvoudig bidden in de naam van Jezus. Zie ons aan in het bloed van uw Zoon. Raak ons aan voor het eerst of opnieuw, Vader, jong en oud. Opdat we verlangen, Heer, om u te groot te maken. Omdat het uw verlangen is dat elke ziel zal belijden dat u Heer bent. Dat elke ziel u zal groot maken, ook hier al reeds in dit leven. En Vader, wil ik u ook danken dat we al onze zorgen, moeites, ook op Jezus mogen werpen. Want u heeft gezegd, Heer Jezus, dat u voor ons zorgt. En dat u met ons bent tot aan de voleinding der wereld. Maar Heer, wat kan er een hoop op ons afkomen. In ons dagelijks leven. In de dingen die er in de wereld gebeuren. Heer, dan moeten we erkennen. We hebben u zo brood en brood nodig. Ook vandaag. Er is zoveel duisternis. Maar ik dank u. Dat u een en al licht bent. En daarom wil ik bidden, Vader. Schijn ook met het licht van uw geest. In een ieder van ons hart. Heer, we willen zo eenvoudig ook bidden voor uw volk Israël. Als we denken, Vader. Aan zij die nog gegijzeld zijn, die in doodsangst verkeren, strijd hebben, wat het ook zijn, maar Vader, willen we hen en ook deze nabestaanden van hen, die ook nog steeds in onzekerheid leven, dan willen we hen aan uw genade troon opdragen, o Hemelse Vader. En Heer, dat u zich ontfermt over uw volk en het bijzonder ook over deze gijzelaars. Maar bovenal wil ik bidden, Vader, dat ze in hun nood tot Jezus zullen roepen. Want Heer, uw woord belooft dat allen die u aanroepen, die zullen zalig worden. En Heer, zo hebben ook de Joden redding toch nodig. Door het bloed van het lam. En zo willen we bidden voor uw volk. Waarmee je tot uw doel zal komen. Daar willen we u voor bedanken. En in het bijzonder ook het hele land, Heer. Wat in zo'n, ja, als het ware zo'n strijd verkeert, Vader. Maar we weten uit uw woord. Uit Efeze 6, Heer. Dat we niet de strijd hebben tegen vlees en bloed. Dat achter die oorlogen machten en krachten bezig zijn. Uit het rijk der duisternis. Heer, om uw volk als het ware van de kaart te willen vegen. Maar dank u wel. Dat we mogen weten dat u alles in uw handen heeft. Dat u boven alles staat, maar dat ook wij, Heer, als kinderen van u, van de levende God, mogen bidden voor uw volk, Vader. Zegen uw volk, bescherm uw volk. En we dragen uw volk aan u op. En bovenal wil ik bidden, Vader, dat ze de Heer Jezus zullen gaan aanvaarden als hun Heer en als hun Heiland. Want Heer, u verlangt, dat ook zij, Jezus mogen kennen, Jezus zullen aanvaarden als de Redder voor de ganse wereld. Heer, zullen we eenvoudig ook deze dienst aan u opdragen. Heer, we hebben gehoord van Renny Schoorstra, die hier niet meer kan komen wegens omstandigheden ook thuis. We willen ook hem aan u opdragen, aan uw dienst. Naar zegen ook hem, Vader, in de naam van Jezus Christus. We willen bidden voor zijn vrouw, Heer, voor hun gezin, oh God, dat u ook nabij bent, Vader, ook daar. Heer, ook in het verre noorden van het land, Heer, dat ook daar uw zegen zal zijn. Heer, zegen ook hem, zegen zijn vrouw. Heer, zegen zijn gezin, Vader, in de naam van uw lieve zoon. Heer, en wilt u ook de plekken opvullen, Vader, ook hier, in Jezus' wonderbare naam. En Vader, wil ik een ieder aan u opdragen en bidden eenvoudig nogmaals, Heer, om de Heilige Geest. Dat die zal spreken in een ieder van ons hart. Dat we de stem van de Allerhoogste ook deze middag en avond mogen verstaan. Heer, bescherm ons zo in Jezus' naam. Amen. Goed, dan willen we gaan zingen nog uit Johannes de Heer 404. Johannes de Heer 404, ik zal het even opzoeken. Prachtig lied vind ik zelf. Hart aan hart en één in Jezus. Enkel levend voor zijn naam. Bind de liefdegeest van Jezus tot één lichaam ons tezamen. Dat is zijn verlangen. En ik hoop ook dat het realiteit mag zijn, ook vanavond in ons aller hart. Dat zijn liefde ons aller hart zal doorstromen. Laten we zingen met elkaar 404 uit Johannes de Heer. Goed, de laatste keer dat ik hier in jullie midden geweest ben, heb ik gesproken uit Leviticus. En ik heb zitten een beetje te worstelen van, zal ik verder gaan met Leviticus, de hoofdstukken erna? Of moet ik een andere boodschap brengen? En eigenlijk in mijn stille tijd en in de voorbereiding, toen kwam ik uiteindelijk toch op iets heel anders. En een heel bekend gedeelte uit 1 Johannes hoofdstuk 1, wat ik vanavond met jullie wil behandelen. 1 Johannes 1, vers 1 tot en met 10 en hoofdstuk 2, vers 1 en 2. Totaal 12 versen. 1 Johannes 1. Waar bij mij boven staat het apostolisch getuigenis. 1 Johannes 1 vers 1. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u. Opdat, met als doel, ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. Dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de hele wereld. Tot zover. Een geweldig bekend stuk. Ook voor mezelf en misschien heel vaak gelezen. En toch elke keer weer als je de Bijbel opent, de Bijbel leest, hebben we zo nodig de Heilige Geest die ons opnieuw de dingen levend doet maken. Om ook in die waarheid van zijn woord te verstaan. En daaruit te leren leven in de praktijk van ons leven. En ik werd gewoon stilgezet bij het eerste gedeelte. In bijzonder ook vers 1 tot en met 4 over de gemeenschap. Waar Johannes hierover schrijft. En ik wil er gewoon langzaam met jullie doorheen gaan. Want Johannes die verkondigt namelijk geen theorie. Maar hij verkondigt een persoon. En dat is ook vandaag de dag nodig in ons aller leven. Als we getuigen, maar ook als we prediking horen. Dat we niet alleen maar theorie horen, maar dat het de praktijk wordt in ons leven. Want Jezus leeft. En Jezus wil in u en mij zijn leven leven. Dat is niet een soort abstract iets heel ver weg op afstand. Maar dat is hier en nu in deze tijd waarin wij leven. Dat hij zijn leven in u en mij wil leven. En hij wil zichzelf openbaren door de Heilige Geest. En Paulus wist dat. En Paulus bad er ook voortdurend voor. Als je leest in Efezebrief dat hij ook steeds bidt. Voor de geest van wijsheid en de geest van openbaring. Die we nodig hebben om hem meer te leren kennen. En ik weet niet hoe het u vergaan is toen u hierheen kwam. Vorige week was ik in Haarlem, daar heb ik gesproken. En in Haarlem heb ik gesproken over Psalm 84. Over de Korachieten die met blijdschap in hun hart verlangden naar het heiligdom. Die verlangden om de tegenwoordigheid, iets van die tegenwoordigheid te proeven. En dat was nog maar het heiligdom. En wij mogen weten in het nieuwe verbond. Dat we door mogen dringen in het heilige der heiligen. Het voorhangsel is gescheurd. Gemeenschap met God de Vader te hebben. En dat is ook wat Johannes hierover schrijft en ook daarna verlangt. En als wij nu met elkaar de tempel zijn van God. Deze muren, ja, dat is maar een hulpmiddel zeg maar. Dat is niet meer de tempel. Wij zijn nu de tempel. Peter spreekt er ook over. Wij zijn de levende stenen van God. Als wij, Als wij wederom geboren zijn, zijn wij levende stenen. En je hebt niks aan 1000 stenen op een hoop. Want als je er 1 steen wegpikt, dan zie je niet dat het er in 1 keer 999 zijn. Als het gaat over de zorg voor elkaar, dan is het nodig dat elke steen ingevoegd wordt in dat gebouw. En als er dan een steen uit de muur is, dan zien we, hé, er zit een gat in de muur. Waar is die persoon? Dan kunnen we voor elkaar ook zorg dragen, dat we elkaar kennen. Levende stenen die met elkaar die tempel vormen, waar God in het midden is. Dat is Gods verlangen. Ook voor in het jaar 2024. God, Jezus Christus in ons midden. Ja, God zelf in ons midden. Door de kracht van de Heilige Geest. En dat had mij getroffen als Johannes hier spreekt. Niet over een theorie, maar over een persoon. Wat een realiteit was in zijn leven. Laten we lezen wat er staat van wat we al gelezen hebben. Johannes zegt wat er was vanaf het begin. En daar bedoelt hij niet mee vanaf Genesis. Vanaf Genesis het begin. Nee, hij bedoelt vanaf het begin van eeuwigheid af. Wat er was van eeuwigheid af. Wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen. Wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Zo'n duidelijke tekst ook tegen het gnosticisme, waar men geloofde dat Jezus geen fysiek lichaam zou hebben. En Johannes getuigt, wij hebben hem gezien. Wij hebben hem gezien, wij hebben hem met onze ogen aanschouwd en wij hebben met onze handen hem zelf getast, aangeraakt. Jezus is werkelijk, God zelf is werkelijk mens geworden. Hij heeft over deze aarde gewandeld. En hier is zo prachtig dat Johannes zich niet alleen noemt, maar hij noemt steeds wij. Even uit mijn hoofd gezegd, ik had het geteld, ik dacht wel 12 keer of 14 keer, ik ben even kwijt, dat het woordje wij of ons hier beschreven wordt in de eerste 4 versen. Dat vind ik wonderlijk, dat ook Johannes steeds schrijft over wij. Het apostolisch getuigenis, zij die met hem hadden geleefd. Maar dat ook wij, dat ook hij ons vandaag de dag wil bemoedigen met deze woorden. Dus wat er vanaf het begin was, toen moest ik denken, in wat ik ook een prachtige tekst vind, in Spreuken. Als ik het goed zeg, in Spreuken, hoofdstuk 8. Ik zal het even voorlezen, daar staat. In Spreuken 8, vers 30, daar staat. Daar was ik bij hem zijn lievelingskind. En hier gaat het over de Heer Jezus. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap. Dat was al van eeuwigheid af, heeft de Zoon natuurlijk al bestaan. Dat weten we, maar het is goed om te beseffen, opnieuw te beseffen, dat de bron van God was zijn Zoon. En is zijn Zoon, ook vandaag de dag. De bron van blijdschap van God de Vader is Jezus Christus. Ten alle tijden spelende voor zijn aangezicht. Nou, wat is er heerlijker als vader, natuurlijk ook als moeder, als je kind spelende voor jouw aangezicht is. Dan kun je van genieten van zo'n kind. En dit beeld staat hier, dat God zijn blijdschap was daar, dat Jezus zijn kind spelende was voor zijn aangezicht. Dan moet je beseffen dat je in laat dringen, dat deze God, zijn zoon, zijn bron van liefde, gegeven heeft aan deze verdorven wereld. Om zondaren te redden. Vers 31 staat, al spelend in de wereld van zijn aardrijk. Mijn bron van blijdschap, de bron van Jezus, mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. Als je dat tot je in laat brengen, wij zijn van nature allemaal ver verwijderd van God. Maar het is maar 1 stap tot Jezus. Een ommekeer, een bekering tot Jezus Christus, dat het zijn verlangen is om in u en in mij te wonen. En dan kunnen we allemaal naar onszelf kijken en weer gaan vroeten in onszelf. Maar als je er nou diep tot je in laat dringen, dat het zijn bron van blijdschap is om bij de mensenkinderen te wonen. Dat vind ik zeer bijzonder. En Johannes had dat begrepen. Die had daar iets van geproefd. Dat het zijn bron van blijdschap was om in zijn hart dat werk voor te zetten na Pinksteren. Jezus is natuurlijk opgevaren naar de hemel en dan gaat Johannes getuigen. Wat hij gezien heeft, wat hij gehoord heeft, zo heerlijk. Want hij zegt in vers 2, want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien. En ik hoop dat u het ook gezien hebt in uw leven, voor het eerst of vanavond opnieuw. Het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, zegt Johannes. En wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven. God is van eeuwigheid af, dat is werkelijk leven. Eeuwig leven is God zelf. Die dat geschenkt heeft geschonken door middel van zijn zoon. En daar getuigt Johannes van. Precies zoals Jezus had gezegd in Handelingen 1:8. dat hij tegen de apostel had gezegd, wanneer de geest over u komt, zult gij kracht ontvangen en mijn getuige zijn. Nou, waar getuigt Johannes van? Hij getuigt van de Zoon. Dat was een realiteit in zijn leven. En hij verlangt toen al voor de broeders en zusters om dat mee te geven en dat te verkondigen. Maar hij verlangt ook vandaag, is het Gods verlangen, om zijn woord, dat het door mag gaan. Het is een wonder dat we hier mogen zitten vandaag de dag. Hoeveel zijn er niet die niet zo kunnen samenkomen? En steeds weer is het nodig om dat te beseffen. Dat het genade is dat we hier samen mogen komen en we weten niet voor hoe lang nog. Dus daarom zeg ik altijd, het is van belang dat wij als ouders, nou wij zijn jonger als de meesten hier, maar in elk geval dat we investeren in onze kinderen. Want we weten niet hoe lang we nog hebben. En ik hou echt niet van angstscenario's en allemaal angst aanpraten, maar we weten het gewoon niet. Het is van belang, de tijd is kostbaar. En steeds voor ogen te houden, waarvoor leef ik? Wat is het doel van mijn leven? En misschien heb je geen kleine kinderen meer, maar wel kleinkinderen. Blijf ervoor bidden, want de wereld trekt. De wereld trekt aan, ook aan onze kinderen. Maar we mogen een geweldige getuigenis verkondigen. En we mogen weten dat God de Vader boven alles staat. En dat we mogen bidden tot Hem. En dat we in die gemeenschap, in die intimiteit met Hem mogen komen. En dat is waar Johannes hier naartoe werkt. Het leven is geopenbaard, vers 2. En wij hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen u dat eeuwige leven. Dat bij de Vader was. En aan ons is geopenbaard. En dan zegt hij nog een keer vers 3. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u. En Jezus zei tegen Thomas. Zalig zijn zij die niet gezien hebben, maar toch gelooft. Besef je dat? Als je vanavond gelooft in het levende woord, Jezus Christus, dan bent u zalig. Wel gelukzalig. Dat geeft ook iets aan van gelukkig. Gelukkig te zijn. Dat is werkelijk geluk als we Hem mogen kennen als onze hemelse Vader door het offer van de Heer Jezus. Christus, het eeuwige Lam van God. Wat naar deze aarde kwam, mens is geworden. Zich heeft geopenbaard. God heeft zich geopenbaard in het vlees. En daar is waar Johannes van getuigt. Wat hij gezien en wat hij gehoord heeft. En dat verkondigt hij. En waarom verkondigt hij dat? Want dan komt het woord op dat in vers 3. Hij verkondigt dit opdat ook u, de broeders en de zusters, gemeenschap, koinonia, gemeenschap met ons hebt, zegt Johannes. En dan zegt hij erachteraan, en deze gemeenschap van ons, weer ons, is er ook met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. Dat vind ik ook bijzonder. Hij zegt niet eerst, die gemeenschap is er met de Vader en met de Zoon, maar hij zegt, nee, hij begint met, ik verkondig jullie dat, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. Johannes had gemeenschap met God de Vader en met God de Zoon door de Heilige Geest. En in die gemeenschap en die relatie die hij beleefde in zijn leven, daarvan getuigde, verlangde hij naar om de broeders en zusters te bemoedigen dat het ook voor anderen geldig was. Dat zij in die nabijheid kwamen. Hij zegt, kom bij ons. Kom het ook beleven in ons midden. Dat jullie ook gemeenschap mogen hebben. Niet alleen met ons, zegt hij, maar ook met God de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Nou, je hebt God de Vader, je hebt God de Zoon en je hebt God de Heilige Geest. Drie personen. En tegelijkertijd een drie-ene God. Dat wordt ook vandaag de dag aangevochten. Dat God niet een drie-eenheid zou zijn. Niet aparte personen zouden zijn. Maar duidelijk is de Bijbel is er helder over. Er zijn drie personen, toch één. Kan ik dat bevatten? Nee. Ik zie jullie hier zitten, maar hoe mijn ogen precies werken, weet ik ook niet. Maar één ding, het werkt. En zo is het ook als we weten vanuit de Bijbel. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Ik weet dat het zo is. Alleen, dat ik alles begrijp, nee. Maar dat is het verlangen van God. Hij blijft God, wij blijven mensen, maar wij mogen wel delen in zijn nabijheid. En hij wil ons dingen openbaren. Nieuwe dingen openbaren. Hij wil ons helpen door de moeites van het leven heen. Om echt alleen op hem te vertrouwen, want hij is te vertrouwen. Waar we ook nog doorheen moeten in ons leven. In ons gezin, in de gemeente, in uw familie, wat er ook gebeurt, laten we hem vertrouwen. Want hij wil ook vandaag de dag nog steeds grote dingen doen. Die wij zelf ook niet kunnen, waarvan je misschien zou denken, hoe zou dat mogelijk zijn? Soms kan het zo snel zijn dat wij patronen in ons leven hebben waarvan wij denken, ja, dat is nou eenmaal zo. Terwijl je weet dat in de Bijbel hier en daar andere dingen staan beschreven. Ik heb nu even niet 1, 2, 3 concreet, maar gewoon patronen. Ik moet dat zeggen, gewoon als je erover nadenkt, over je eigen leven. Kunnen er patronen zijn? Daar moeten we open voor zijn. Zijn er in mijn leven patronen die ik maar zijn gang laat gaan? Of is dat werkelijk dat ik, Heer, ik heb u echt nodig om het te doorbreken? Soms kunnen kunnen verkeerde gewoontes in ons leven zijn. Verkeerde gedachtes. We hebben niet de strijd tegen vlees en bloed. We hebben de strijd tegen machten en krachten die zijn pijlen op u en mij gemunt hebben. Dan moet ik helder hebben, maar het is Johannes' verlangen dat we gaan verstaan dat ik met al die moeites mee naar God ga, mee naar de Heer Jezus gaat. En dat ik leer om met hem om te gaan. En dat is een proces, dat is onderweg en dat stopt ook niet, geloof ik. Ik ben zelf ook onderweg. En ik verlang ook naar meer. Meer van hem. Want daar gaat het toch om, het gaat toch niet meer om ons, het gaat toch om Christus. Maar dan moet Christus toch ook openbaar worden in ons leven. Dat we bijvoorbeeld ik noem... Komt in één keer op, bijvoorbeeld angst is ook zo'n groot ding. Zoveel mensen raken verward ook in de angst van hun denken. Waar komt dat vandaan? Dat komt niet van God. Maar het bij Jezus te brengen, die rust is en vrede. Die wil ons verlossen. Die wil ons de waarheid openbaren, want de waarheid maakt vrij. En daar is wat Johannes van getuigt. Hij schrijft dat, omdat ook wij gemeenschap met hun mogen hebben, samen met deze broeders en zusters. En deze gemeenschap van ons, die hij dus had, met God de Vader, met de Zoon, door de Heilige Geest en met elkaar, die wil hij uitdelen. Want hij zegt, en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. Ik weet niet hoe dat bij u is, maar als ik daarover nadenk, dan gaat het mij duizelen. Kun je het voorstellen? Wij als schepsel, ik noem het maar even zo klein, van een centimetertje. Op deze aardbol, een aardbol is niet groter als een tennisbal in het heelal, of nog kleiner, als een speldenknopje. En dan die almachtige God, die zich openbaard heeft in zijn Zoon, die wil met u en mij gemeenschap. En als ik gemeenschap heb met mijn vrouw, we zijn samen, dan is daar toch een wederkerigheid, dat je naar elkaar luistert, elkaar lief hebt. Dat daar iets is van harmonie. Dat je naar elkaar luistert, daar is verbinding. Wat heb ik aan liefde, met eerbied gesproken, als ik het niet kan uitdelen? Liefde op zichzelf heb ik eigenlijk niks aan. Maar liefde juist, als het God heeft gegeven, juist om het uiten naar elkaar. Nou, in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, drie enige God, die zijn in volmaakte liefde met elkaar. Volmaakte gemeenschap. En Johannes zegt, wij kunnen daar deel aan hebben. En hoe meer ik dat geopenbaard krijg en die gemeenschap te komen van hem, dan moet dat zijn uitwerking hebben in mijn leven naar mijn naaste. Want als we in onszelf ploeteren, en dan spreek ik ook tot mezelf, dan kom ik geen streep verder. Gods woord roept ons op om op Jezus te zien. Mijn noden bij hem te brengen. Alles op Jezus te werpen, want hij zorgt voor ons en hij verlangt om te komen tot hem. Saamhorigheid, eenheid, dat is alleen mogelijk door de Heilige Geest. Dus Johannes schrijft deze dingen om gemeenschap te hebben met elkaar, maar ook met God de Vader en God de Zoon. Zo is het eigenlijk ook dat Jezus het hoofd is van de gemeente. En we komen mensen tegen en dan moeten ze eigenlijk iets van die liefde proeven. In u en mijn leven, dat ik gemeenschap heb met het hoofd. En dat ze zeggen, hé, wat hebben die broeders en zusters? En dan kun je ook zeggen, kom bij ons. Heb gemeenschap met ons en dan ga je ook die gemeenschap met het hoofd ervaren. We hebben net gezongen, de rank. Hè, de wijnstok en de ranken. De wijnstok kan met eerbied gesproken niet zonder de rank en de rank niet zonder de wijnstok. Het is een eenheid. Kan ik dat bevatten? Dat ik een eenheid mag zijn met mijn broeders en zussen samen. En met het hoofd, de Heer Jezus. Dat is zoiets groots, maar dat is een realiteit. En wij mogen die gemeenschap met hem beoefenen. En dan zo heerlijk vers 4, wat Johannes zegt. Deze dingen schrijven wij, dat is het tweede. Waarom schrijft u dit? Opdat uw blijdschap volkomen wordt. Blijdschap. Zoals de Korachieten met blijdschap naar de tempel gingen. Om iets te proeven van zijn tegenwoordigheid. Is het Gods verlangen. Dat uw hart, mijn hart, meer en meer in die blijdschap mag komen. Niet in de omstandigheden misschien. Maar innerlijk wel in de blijdschap van hem. En ik geloof ook met heel mijn hart. Dat deze blijdschap wordt juist voortdurend aangevochten. Dat kan door de zonde zijn in je eigen leven waarin je struikelt. De boze. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Er zijn 1001 vijanden die proberen om die blijdschap te roven. En ik geloof, Dit is niet een automatisme als ik met Jezus wandel, dat de blijdschap maar als het ware komt aanwaaien. Het is iets bijzonders juist, daarom schrijft Johannes het ook op, dat het de bedoeling is als ik in die gemeenschap ga komen met God in zijn nabijheid, dat die blijdschap ons meer mag doortrekken, maar het is niet zo eenvoudig. Ik weet niet hoe dat in uw leven is. Alles vandaag de dag is erop gericht om maar niet in die gemeenschap te komen met onze hemelse Vader. De dingen erover te bedenken wie hij is, wat hij heeft gedaan en wat hij nog gaat doen. Dat vraagt tijd. Tijd om aan zijn voeten te zitten. En met elkaar over de dingen te spreken. Maar ook om ons hart open te stellen. Ik zeg, Heere, die blijdschap van u geeft. Om die uit te stralen. Ik vraag mezelf dat ook regelmatig af. Heere, straal ik nou de blijdschap uit naar de wereld om me heen? Als wij toch gekocht en betaald zijn door uw bloed, Heer Jezus. Dan moet er toch iets van uitgaan in ons leven. En dan kun je teleurgesteld raken naar jezelf. Kijk, ik heb dat niet zo. Nee, zegt Johannes, ga nou eens, kom nou eens bij ons. Heb gemeenschap. Dat je die gemeenschap mag leren verstaan met God. In die tegenwoordigheid van hem. En wederkerigheid. Dat God wil spreken met u en met mij. En dat ons hart zo een vreugde maar opspringen. Dat ze eigenlijk gaan zeggen, hé, wat is er met hem aan de hand? Waarom heeft hij of zij zoveel blijdschap? En dat we vrijmoedig mogen getuigen. Maar daar is wel gebed voor nodig. Want het wordt aangevochten. Er is een geestelijke strijd die altijd bezig is om de kinderen van God onder de dekmantel te houden. Maar Christus Jezus heeft het volbracht aan het kruis van Golgotha. En door hem mag ik tot de Vader vrijmoedig gaan. Dat is zoiets wonderlijks, zoiets nieuws in dat nieuwe verbond, dat ook wij hem Vader mogen noemen. God de Vader. Niet meer een angst voor God op afstand, maar dat ik in zijn nabijheid mag komen. Weet je, ik vind het zo geweldig mooi als ik in Hebreeën 4 ook lees. Dan lees je in Hebreeën 4 dat we mogen komen tot die troon van genade. Als je daar diep over nadenkt, die troon van genade. Niet de troon van oordeel, maar een troon van genade. Om, zegt Hebreeën 4, barmhartigheid te verkrijgen. Vergeving te ontvangen van zonden die we hebben gedaan. En om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Dit geeft zoveel vrede, zoveel rust. Dat ik bij hem mag komen tot die troon van genade. Een troon, hè? Van genade. Omdat ik de genade mag ontvangen, vergeving van zonde. En ook nog voor de volgende keer waar ik hier gefaald heb, dat de Heer mij wil helpen op het juiste tijdstip. Om niet meer te falen, maar van hem te mogen getuigen met kracht. Zoals Johannes dat hier ook doet. Een troon van genade. In zijn tegenwoordigheid te komen. En als ik van de week ook toen, in de voorbereiding, toen overviel me dat zo. Toen dacht ik van, zeg vrouw, we stoppen met alles. We buigen onze knieën samen. En we mogen komen tot die troon. Van genade. Om te ontvangen. Om uit te delen. Heb u een hunkering naar hem. Dat uw ziel verzadigd wordt door de kracht van de Heilige Geest. God verlangt nog meer. Dat we verzadigd worden met hem zelf. En zoveel dingen in het leven die ik ook ken. Kunnen ons zo afhouden of zorgen maken. Maar we moeten met onze zorgen naar God de Vader. En de weg is geopend door de Zoon, de Heer Jezus. En hij gaat ons daar door die moeilijkheden heen loodsen. Om uiteindelijk in die hete vuren over. Waar we doorheen moeten van ons leven. Van tijd tot tijd. Om ons er mooier uit te doen komen. De schitteren niet meer van ik, maar van Jezus. De schitteren van het Lam van God dat de zonde de wereld wegnam. En dan gaat Johannes uitleggen eigenlijk in heel deze brief. En alle hoofdstukken, die kunnen we natuurlijk niet behandelen. Maar wat dat betekent, die gemeenschap. Hoe we daarin kunnen blijven. En een stukje wil ik met jullie meenemen. Vanaf vers 5. Waar boven staat in het licht wandelen. Johannes zegt, en dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. Daar kun je heel snel overheen lezen. Ik heb dat vaak zelf gelezen. En ook in de voorbereiding. Toen dacht ik, ja, het is helemaal niet de boodschap van Johannes. Want er staat, dit is de boodschap, zegt Johannes, die wij als apostelen van hem, van Jezus, gehoord hebben. Dus de boodschap die nu komt, die hij verkondigt en die hij al verteld heeft, is niet van Johannes zelf, maar komt van Jezus. Het is God die zich openbaard heeft in de Zoon. Jezus was van eeuwigheid al God. Maar 2000 jaar geleden werd hij voor het eerst mens. En dat vind ik zo wonderlijk. Over hemelvaart gesproken, dat is een een uitstapje, maar... Ik vind het zo wonderlijk dat vanuit met hemelvaart is nooit eerder gebeurd dat er een mens op de troon van God zit. Hij is 100% God, maar ook 100% mens. Dat is iets wonderlijks. Dat was van eeuwigheid af niet. Ja, Jezus was er van de eeuwigheid af. Maar was nog geen mens geworden. En nu is daar een mens, die gaan wij straks ontmoeten. Volledig mens, volmaakt. Van aangezicht tot aangezicht, wat zal dat zijn? Hier ten dele, straks ten volle. Daar mogen we elkaar mee bemoedigen. Maar God verlangt hier al, dat we in die gemeenschap van hem terechtkomen. En leren dat we daarin mogen oefenen. Nou, dan gaat Johannes verder. Dus dit is die boodschap die wij van hem gehoord hebben, vers 5. En aan jullie verkondigen. Dat God licht is. En dat in hem, in het geheel, geen duisternis is. Dus het is de boodschap van God, dat God in het geheel, daar is geen duisternis in. Je hoort wel eens van dat mensen die zeggen, ja, ik ben boos op God, wat ze in hun leven hebben meegemaakt. En menselijk gesproken, ik ben voorzichtig, kan ik dat soms begrijpen, als ik zie wat soms mensen mee moeten maken. Maar dit is het bewijs van God, in hem is er geen duisternis te vinden. Dus er is niemand op aarde, dus ook wij niet, dat wij God ergens de schuld voor zouden kunnen geven. Hij is recht. Hij is goed tot in alle eeuwigheid. Ook al begrijp ik het vaak niet altijd, dingen die er gebeuren in het leven. Corrie de Boom zegt altijd, hè, van dat mooie, zo'n voorbeeld van die, dat borduursel. Wij zien de achterkant als een wilde brei, maar de voorkant ziet God. Hij heeft alles, hij overziet alle dingen, wij niet. Maar dat is wel een troost. Hij overziet alles, hij heeft alles in zijn hand. En daar mogen wij in berusten. God heeft alles in zijn hand, ook deze wereld. We kunnen ons laten beïnvloeden door wat er in de wereld gebeurt, de angst en alles wat er gebeurt. Kerken die afvallen, maar we mogen hem vertrouwen. Hij zal ons vooruit voorop gaan in de strijd. En daarom verlangt hij dat wij komen tot hem in die gemeenschap. Dus we kunnen God niet de schuld geven. Vers 6. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Johannes zegt eigenlijk, als wij die waarheid niet in de praktijk brengen, dus dat we niet in de praktijk van ons leven, dat nieuwe leven leven, ja, dan functioneert het niet, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Dus het is zeker van belang, wandelen is iets actiefs. Als ik ga wandelen, dat kost energie. Nou, zo is ook in het geestelijke leven zo. Altijd een goede balans vinden, hè? God, ja, God doet alles, nee. En ja, wat is het nou? God doet alles en tegelijkertijd is daar die balans. Als hij in mij werkt, het willen en het werken, moet ik er wel aan werken. Alleen vanuit zijn kracht. Want anders wordt het mijn werken naar hem toe. Ja, dan moet je het allemaal zelf doen. Maar dan mogen we leven vanuit hem. Hij die ons de kracht schenkt. En hij wil ook dat wij, als wij die gemeenschap met hem hebben, gemeenschap met God. Ja, dan kan dat niet anders zijn. Dan heb je je naast ook lief. Wie zijn broeder haat, heeft God niet gezien. Dan klopt er iets niet. En ik weet, soms is het moeilijk, ook in deze tijd. De aanvechtingen die er kunnen zijn, de scheuringen die er kunnen zijn. Broeders die uit elkaar vallen. Broeders, zusters. Werkelijk verbroken te zijn. Werkelijk zachtmoedig te zijn. Ik moet u eerlijk bekennen, het kost alles. Het kost het kruis. Niet mijn wil, Heer Jezus, maar uw wil. In mijn geschieden. Maar geef in mij dat ik in die intimiteit van u, dat geheim, in die gemeenschap met uw kinderen leven, zegt een lied. Dat ik in die gemeenschap met hem mag leven. Om dit leven te leven. Dat je zelfs jouw broeder, waar je misschien minder mee kan zegenen hem, zelfs blij kan zijn als hij gezegend wordt. Ik heb het niet van nature. Maar ik weet wel één ding, dat Gods geest, dat die krachtiger wordt in ons, dan komt daar herleving. In ons persoonlijk leven, in de gemeente. Dan is daar een kracht van Gods geest. Dan zal daar overwinning zijn. Want het is zijn werk in de gelovigen. En ik geloof, Johannes was zo doordrongen van deze tegenwoordigheid, van deze kracht, dat het zichtbaar was in zijn leven en hij verlangde. Dat al die anderen daarin meedeelden. Ik kom vandaag de dag mensen tegen, oudere mensen. Ik zal niet zeggen dat het ook mijn jongere is. Maar oudere mensen die al zeggen jarenlang de Heer te kennen. Jarenlang. 2, 3 keer zo lang al misschien als ik. Ik mag 18, 19 jaar de Heer kennen in mijn leven, door Gods genade. Maar die in onmin leven met elkaar als man en vrouw. En dan zal ik niet zeggen dat ik verkondig hier niet dat je nooit kan vallen. Dan moet je maar met mijn vrouw kan praten. Ik val ook wel eens. Dan moeten we dat opruimen. Bij de brengen aan de voet van het kruis. Als we wedergeboren zijn, dan is daar genade. Dan is daar liefde voor elkaar. Dan erkennen we ook onze schuld. Maar ik vind het zorgelijk als ik broeders en zusjes tegenkom die al jaren zeggen de Heer te kennen. Maar niet normaal met elkaar omgaan als man en vrouw. En natuurlijk kun je zeggen, ja, maar ik heb dat niet meegekregen vanuit de opvoeding. Dat is zo'n patroon waar ik het net over had. Dat je dat gelooft. Dat het niet zou kunnen. Maar als ik opnieuw geboren ben, dan is er als iets opnieuws in mijn hart geschept. Dan is het zijn kracht die mij te hulp wil komen om dat nieuwe leven te leven. Dat kan ik zelf ook helemaal niet. Maar ik moet het wel geloven, ik moet ervoor openstaan. Het is alles door de weg van het geloof. Efeze 6 zegt dat we het schild van het geloof moeten opheffen. Hoeveel laten het door teleurstellen niet zakken? Ja, het werkt niet. God is er niet. Ik doe alles fout. Nee. Eenvoudig geloof. Christus is de hoop der heerlijkheid, zegt Paulus, in u. Hij bemoedigt continu de broeders en zusters dat we beseffen wie hij is die in ons is. Die met ons gemeenschap wil. Broeders en zusters, dat is zo heerlijk. En dan mogen we ook op oudere leeftijd, als we daarin moeten leren, zeggen, Heere, ik wil erkennen. Het kan beter. Ik weet niet hoe dat bij u is, maar ik verlang een voorbeeld te zijn. Als man voor mijn vrouw. Als vader voor mijn kinderen. Als oudste in de gemeente. Als buren van mijn buren. Of lukt dat altijd? Nee, ik faal ook. Maar het is toch Gods bedoeling dat een stijgende lijn wordt. Dat dat zichtbaar wordt in ons leven. En als we struikelen, dat we het brengen in het licht. Dat is ook wat Johannes hierover spreekt. Maar, zegt hij vers 7 zo heerlijk. Als wij in het licht wandelen. Dat is niet redden. Wandelen zoals hij in het licht is. Dan hebben wij gemeenschap met elkaar. Kan niet anders zijn. Als je gemeenschap hebt met God. Waar twee broeders, twee zusters, of man en een vrouw samen gemeenschap hebben met God. Dan is er ook gemeenschap, volle gemeenschap met elkaar, toch? Dan gaat zijn leven ons doortrekken. En dan gaat die liefde van Christus, 1 Korinthe 13. Als je dat leeft, 1 Korinthe 13, naast je leven legt. Ik weet niet hoe dat bij u is, maar wat daar staat. Dat is een hele hoge lat. Maar dat vind ik wonderlijk. Als Jezus nu in ons is, wil hij dat hoge, die lat moeten wij niet verlagen. Nee, ik moet erkennen, ik kan het niet. Maar Heer Jezus, u heeft gezegd, dat nieuwe verbond. Een nieuw verbond heeft u gesloten. Dat in uw bloed, door het geloof in uw bloed. Dat u dat leven in mij wilt leven. Dat leven tot stand wil brengen. Dat het zichtbaar wordt in mijn levenswandel. In mijn gezin, in mijn huwelijk. Hoe ik reageer naar mijn vrouw, naar mijn kinderen. Daar moet ik in veranderen. En ik moet van tijd tot tijd erkennen. Heer, besnijd mijn hart. Ik heb een vleeshart ontvangen. Wat God kan besnijden. Stuk voor stuk. En hij weet wat hij doet. Maar dat betekent ook dat ik in het licht moet wandelen. Als ik het fout heb gedaan. Dat ik het moet erkennen en moet belijden. Nog een keer vers 7, maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, dan hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Ja, wie dit gelooft, heeft het. Reinigt ons van alle zonde. Er zijn mensen die lopen nog met jaren terug van alle zonde die ze hebben gedaan. En daar niet van loskomen. Maar het bloed van Jezus reinigt van alle zonde. Anders zou het offer van Christus toch niet volmaakt zijn. Christus Jezus heeft volkomen de prijs betaald. Maar de christen die tijdelijk in de duisternis wandelt, is nog steeds gered. Maar leeft niet in gemeenschap met God. Dat kan dus. Als je gered bent, maar daarna niet in die gemeenschap leeft, geen rekening houdt met God. Dan liegen wij, doen de waarheid niet, zijn we geen getuigen. Dan kun je nog steeds gered zijn, maar dan is dat genade. Zegt Johannes verderop, dat wij terugkeren. En hoe is het in ons leven? Dat wij steeds terug moeten keren. En dat ik zeg, Heer, ik wil meer met uw gemeenschap hebben. Dat ik u mag leren kennen. Dat uw leven in mij kan leven. En van de week toen las ik in mijn stille tijd, in Job. En daar lezen we, dat vond ik wel een mooi stukje wat ik erbij vond passen. Een paar versen uit Job 22. Dat is de toespraak van Elifas ten opzichte van Job. En hoewel Elifas ernaast zat, want Job had niet gezondigd, is het waar wat Elifas schrijft. En Job 22, een heel mooi stukje. In Job 22, dus nogmaals. De woorden van Elifas zijn een geweldig beeld van zegeningen die voortvloeien uit de terugkeer naar God. Maar toch zat Elifas ernaast, want hij doorzag het niet dat Job niet had gezondigd. Dus Elifas zegt iets tegen Job, omdat hij denkt dat Job gezondigd heeft. Maar al zou Job gezondigd hebben, dan zijn de woorden van Elifas nog steeds waar. En die komen overeen met 1 Johannes 1. En dat is zo mooi hoe hij dat zegt in Job 22 vers 21. Daar staat, gewen je toch aan hem en heb vrede. En ik vond het wel mooi. Dat zag ik ook pas later in het lied van 404. Even kijken als ik het nog kan vinden. Maak door ons aan u te wennen, zo ons liefdeswederschijn, dat de wereld moet bekennen dat wij uw discipelen zijn. Dat zinnetje van maak, vers 3, van 404, het halverwege. Maak door ons aan u te wennen. En hier zegt Elifas, vers 21, gewen je toch aan hem en heb vrede. Dus we moeten als het ware ook leren in die gemeenschap. Ons gewennen aan God. Het hangt niet af van ons gevoel. Het staat nergens in de Bijbel. Ik moet leren geloven eenvoudig als ik in een stoel zit en ik kom in het gebed tot God, dat God daar is. God is alomtegenwoordig. En dat ik tot hem mag komen door het bloed van het lam. Ook als ik dat niet voel, maar omdat het woord dat zegt en de woord maakt waarlijk vrij, het woord is waar. Maar als ik daarin ga staan en dat gaat geloven, dan geloof ik ook, dan gaan we er ook meer deel aan krijgen. Want we gaan God erkennen als uw woord is waar, dus het is zo. Gewen je toch aan hem, zegt Elifas tegen Job. En heb vrede. Daardoor zal het goede over je komen. Vers 22. Ontvang toch het onrecht uit zijn mond. En leg zijn woorden in je hart. Hoe is dat in ons leven? Het kan soms strijd zijn of moeites in het leven. Maar Elifas zegt, je moet dat woord van God in je hart leggen. Daarom geloof ik ook dat het belangrijk is dat we sommige teksten uit ons hoofd leren. Die kan Gods geest gebruiken. In moeilijke tijden. Om die naar boven te wellen. Vers 23, als je je bekeert tot de Almachtige, dan zul je gebouwd worden, zegt Elifas. Doe het onrecht ver weg van je tent. Dus bekeer je van je zonde. Laat het goud in het stof liggen, waar je misschien voor geleefd hebt. Hè? Want Job was rijk, hij dacht, joh, laat het liggen. En het goud van over bij de rots van de beken. Dan zal de Almachtige je goud zijn en je schatten aan zilver. Dat is ook zo wonderlijk, als wij... Wij worden ook opgeroepen om alle schatten van deze aarde. En er zijn mooie dingen op deze aarde, die erken ik. Ik geniet ook van het leven en dingen die God geeft. En toch is daar steeds de waakzaamheid. Christus op nummer 1. Hij moet op nummer 1 staan. Zijn liefde moet het aan mijn dood, als het ware, moet ik in die eerste liefde blijven. En daar heb ik hem voor nodig. Dan moet ik in de gemeenschap van hem komen. Dat ik opnieuw, als het ware, in vuur en vlam wordt gezet door hem. Want hij verlangt nog meer dan wij. En dan zegt hij, vers 26, dat slaat op 1 Johannes 1, vers 4, vind ik. Ja, dan zul je vreugde scheppen in de Almachtige. Wat zegt Johannes? Heb gemeenschap met God, hè? Laat je eraan gewennen, als het ware. Dan zul je de vreugde in scheppen. Johannes zegt, ik schrijf jullie deze dingen, opdat jullie blijdschap volkomen wordt. Blijdschap van de Heilige Geest. Te midden misschien van moeites, van strijd die er zijn in het leven. Maar toch innerlijke rust, innerlijke vrede, innerlijke blijdschap. Waar we ons ook in mogen verblijden. En je zult je gezicht tot God opheffen. Dus als je je keert tot hem, je bekeert je. Je gaat tot hem. Je acht alles als drek. En je hebt hem als nummer 1. Dan zul je gezichten kunnen opheffen. Je zult vurig tot hem bidden. Want als daar de zonde weg is gedaan. Ik weet niet hoe dat in uw leven is. Als de zonde weg is gedaan, komt de ruimte. Dan komt de verlangen. Dan komt de geest daarin mee. Dan krijgen we een verlangen om te bidden. Dat het niet meer taai wordt in de bidstond. Maar dat er aan het leven komt. Leven door de geest, dat hebben we nodig. Leven wat ons hart doortrekt, wat ons opbouwt. Daar is het hele woord van God voor geschreven, om ons op te bouwen, om ons te verheugen in hem. Zit niet bij de pakken neer, zegt zo'n lied. Maar zie op de Heer Jezus. Je zult vurig tot hem binnen en hij zal je verhoren. En je zult je gelofte nakomen. Als je een zaak besluit, vers 28, dan komt die voor je tot stand. En op je wegen zal het licht schijnen. Soms moeten we een besluit nemen. Een besluit, zoals de Korachieten. Die kozen ervoor om aan de kant van Mozes te staan en niet voor hun ouders. Met als gevolg dat zij wel de tempelwachters werden. Ze kenden het gevaar. Ze hadden gekozen voor hun... Dat vind ik zo bijzonder. De Korachieten die kozen voor Mozes en niet voor hun ouders. Ze hadden God op nummer 1. Zo moeten ook wij soms een besluit nemen. Heren, al kom ik u, maar ik wil u volgen. En als we dat doen, in het licht wandelen met hem, wat staat er nou vers 29 en vers 30? Ook zo mooi. Als ze iemand vernederen, en jij zegt omhoog. Met andere woorden, als je mensen tegenkomt, die er neergeslagen zijn. Maar jij roept ze mee omhoog. Ga staan. Als je in de wandel met hem, gemeenschap hebt met hem. Dan wil God je gebruiken om anderen te helpen. Anderen weer te gaan staan. Dat anderen het leven weer gaan leven. Dat er ruimte komt. En zeggen van, oh joh, ik voel, moet ik toch zeggen, er komt de ruimte voor de geest, er komt blijdschap. Alles wat in de wereld ons kan neerdrukken. De strijd. Maar die mogen we van ons afgooien. Dan wil God ons gebruiken. Dan zal God degene die de ogen heeft neergeslagen verlossen. En hij wil ons daarvoor gebruiken. Vers 30, hij zal zelfs degene bevrijden die niet onschuldig is. Die wordt bevrijd door de reinheid van jouw handen. Als wij recht staan tegenover de Heer. En tegenover elkaar. En natuurlijk zijn we onderweg. Ik net zo goed als u. Dan wil God ons gebruiken om anderen te helpen. Die misschien in de strik zitten. In hun denken. Patronen. Die niet van hem zijn. Maar we ze eruit mogen halen. En dat er vreugde mag komen. En dat we ook in deze tijd. Met onze opgeheven hoofden. Hem mogen prijzen. En dat wij iets te vertellen hebben. Toch aan onze kinderen. Aan onze mensen om ons heen. De blijdschap die er is. In Christus. En daar wilde Johannes van getuigen. Dat wij daar deel in krijgen. Terug naar 1 Johannes. Want hij zegt in vers 8. Over de zondebelijdenis. En dan gaat het niet over dat geloof komen, want dat waren ze al. Je hebt van die mensen die zeggen, ja, ik heb eens mijn zonde beleden, ik ben gereinigd, daarna hoeft het nooit meer. Er zijn mensen die dat geloven. Ik geloof aan de hand van de schrift dat dat niet klopt. Ik ben al eens gereinigd door het bloed van het lam. Maar als ik opnieuw gestruikeld ben, dan is het goed om mijn zonde te beleiden. Zonde hebben een naam. Ik schreeuw niet tegen mijn zoon of tegen mijn dochter, joh, ik heb je alles vergeven. En als ze daarna fouten maken, hoeven ze nooit meer iets te zeggen, want ik heb ze toch vergeven. Nee, dan is het normaal en het natuurlijke dat je dan toch als vergeving vraagt. En nou hier gaat Johannes ons onderwijzen. Wat zegt hij? In vers 8. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben. Dus ik preek hier ook geen volmaaktheid. Maar er is wel een verlangen toch naar. Innerlijke verlangen naar die volmaakte leven te leven. Door Gods geest. Dan misleiden wij onszelf. En is zelfs de waarheid niet in ons. Maar het erkennen juist van zonde. Is dat juist niet wat het vlees ook als het ware niet wil. We willen het in de duisternis houden. Maar God zegt juist dat we onze zonden belijden. Vers 9. Als wij onze zonden belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig. Om ons de zonden te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Ik vind het, moet ik het zeggen. Mensen gezien lijkt het zo tegenstrijdig. Ja, je gaat toch je zonden. Maar juist is het, als ik de zonde voor me hou, dan word ik niet gewassen in het bloed. Maar als ik juist mijn zonde beleid en mee voor de dag komt, in het licht komt. En in het licht zien we toch, als iemand in de mijn werkt, in het donker en zijn overal, of wat voor kleding die hij ook aan heeft, helemaal zwart is. Maar hij komt dan in het licht, dan ziet hij pas hoe zwart hij is. Nou, ik weet niet hoe dat bij u is, maar als wij juist onze zonde in het licht brengen, onze zonde beleiden. En er staat in het Grieks homologeo. Dat betekent letterlijk hetzelfde zeggen zoals God erover denkt. Zoals ik mijn zonde beleid. Als ik niet goed heb gereageerd naar mijn vrouw of naar mijn kinderen. Ik kan jullie natuurlijk niet voorstellen. Maar als ik dat doe, dan is dat gerecht dat ik dat beleid voor God en ook naar mijn vrouw. En dat geeft zoveel vreugde. En dat het bloed van Jezus, dat is de geweldige getuigenis. Als wij onze zonde beleiden, Hij is getrouw, God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat vind ik zo geweldig. Alle ongerechtigheid. En als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben. Maken wij hem tot een leugenaar. En is zijn woord niet in ons. Zoveel mensen die gaan soms terug naar huis. En dan gaan ze hun best doen om niet meer te zondigen. Ik zal u vertellen. Dat heeft geen enkele zin. We moeten juist in het licht leren te leven. Heer, ik heb niet goed gereageerd. Dan heb ik de belofte. Dat het bloed van Jezus direct reinigt van alle zonden. Dat maakt waarlijk vrij. Direct. En dat we niet ons best doen om niet meer te zondigen. Ik begrijp me niet verkeerd. Natuurlijk moeten we ons in die zin ons best doen. Maar dat we, het is niet eigen kracht. Niet weer eigen werk. Het is door de genade van God die ons geschonken is in de Zoon. En dan Johannes brengt in praktijk wat hij predikt. Hij zegt in hoofdstuk 2 vers 1. Mijn lieve kinderen. De liefde, de gemeenschap die hij kende. Zoals God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in gemeenschap met elkaar leefden. Die kende Johannes. Daar was hij van doortrokken. En hij zegt, mijn lieve kinderen. Als je toch wedergeboren bent, dan moet je toch iets proeven van elkaar, van liefde voor elkaar. Maar dan moet er ook zichtbaar worden in de praktijk van ons leven. Wat ik al zei, dat ik mensen soms tegenkom die in de theorie precies alles beamen. Maar dan kijk ik naar hun leven en dan zie ik er niks van. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. Dus hij bedoelt niet dat wij nooit, we moeten erkennen, hoe zit het nou? We moeten erkennen dat we gezondheid hebben, maar het is Johannes' verlangen. Dat je in die gemeenschap mag komen en voortdurend gereinigd wordt. En dat je niet continu struikelt in zonde. Maar juist, hij schrijft het ons. Er is elke als je valt, blijf niet liggen. Zondig is erg, maar blijven liggen is erg. Je moet opstaan, je moet in het licht komen. Helaas kom ik ook mensen tegen en dan vraag ik, hoe is je relatie met alle andere mensen? Of met je ouders bijvoorbeeld, broers of zussen. En dan kom ik nog veel vaak mensen tegen die in onmin leven. Of iemand niet vergeven. Dat moet in het licht brengen. In de praktijk van ons leven, dat we andere mensen vergeven. Mensen die jou pijn hebben gedaan. En ik begrijp heel goed, pastoraal gezien, wat voor verschrikkelijke dingen die er zijn. Die er gebeuren, die er gebeurd zijn in het verleden. Daar hebben we ook die gemeenschap voor hem mee nodig, want zonder zijn kracht redden we het niet. Maar hij wil dat we in die gemeenschap komen. En dat we het uitdragen door Gods genade, dat we ook hen vergeven die ons iets schuldig zijn. Dat ik vrij ben ervan. Dat is nieuw leven leven. Dat is niet bedrukt leven, maar vrij te leven. En Johannes schrijft al deze dingen op. Juist met als doel dat wij niet zondigen. En dan zegt hij, en als iemand gezondigd heeft. Wij hebben een voorspraak. En hier staat in het Grieks parakletos. Wat veelal gebruikt wordt voor de Heilige Geest. Maar hier gaat het over de Heer Jezus. Wij hebben een voorspraak, een parakletos. Wat betekent erbij geroepene. Helper, pleitbezorger. Ik mag Jezus er steeds bij roepen. In mijn leven, Heer, ik red het niet. Maar ik roep u aan, kom mij te hulp. Zelfs al heb ik gezondigd, heb ik een voorspraak bij de Vader. Christus de rechtvaardige. En hij is ook nog eens een verzoening voor onze zonde. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de hele wereld. Zijn verzoenend bloed. En je moest pas, had ik het over de tabernakel, dat vond ik ook zo mooi. Toen hoorde ik een zinnetje, dat had me blijven hangen. Ik heb er ook iets mee met de tabernakel. Het was me bij het verhaal van Johan Schep, dat had ik ergens gehoord. Toen dacht ik, hé ja, die zei, God woont niet in de ark, maar hij woont op de ark. Dan gaf me een nieuw licht. Hoewel ik het al wist, maar hoe hij het zei, dat ik in één keer dacht, hé, er ging weer eens, als het ware een dingetje open. God woonde niet in de ark, want als die ark open ging, dan lag de wet in. En die wet, iedereen die dat deed, die zou dood neervallen, die hoge priester die daar binnenkwam. Maar juist dat verzoenend bloed, waar het hier waar Johannes over zei, over de verzoening die een persoon is. Wat toen in het oude verbond nog, dat het bloed van stieren en van bokken werd geslacht. En dat het bloed werd gesprenkeld op de verzoendeksel. En het werd er 7 keer ervoor gesprenkeld. Ze moesten als het ware ook in het bloed gaan staan. In de genade waarin wij staan, op grond van het verzoenend bloed van Jezus. Het is van Gods kant uit, alles is volbracht. Maar hij roept ons ook om te komen in zijn nabijheid. Het voorhangsel is gescheurd. Die 2 cherubs die bij het paradijs stonden, die de mens als hij terugkeerde naar het paradijs zou neervellen met het zwaard. Die stonden daar niet meer met het zwaard om de mensen neer te vellen. Maar die cherubs, die 2 grote gouden cherubs daar, die we terugvinden in Exodus, zo geweldig. Die keken samen naar dat bloed, het verzoenend bloed, waar God te midden van troonde. En dan kom ik weer bij Hebreeën 4. Ik kom tot die troon van genade op grond van zijn verzoenend bloed. Niet op grond van de wet om zelf iets tot stand te brengen. En ik zat te lezen in Hebreeën 4, heb ik gelezen. Ik ga het nu niet voorlezen, maar wat ik wel wil voorlezen is Hebreeën 7. Daar kwam een tekst voor naar voren. Dacht, hey, hier staat het gewoon. Hebreeën 7 vers 19. En in de context kunnen we het niet allemaal lezen, maar ik wil een paar versen eruit lezen. Dat is zo geweldig mooi. Hebreeën 7 vers 19, daar staat. De wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht. Die wet die in die ark lag. Als de deksel open ging, zou je dood neervallen. Het is niet mijn gerechtigheid. De wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht. In vers 19 van hoofdstuk 7. Maar de totstandbrenging van een betere hoop. Waardoor wij tot God naderen, doet dat wel. Met andere woorden. Ken je dat? Dat je je best gaat doen. Ik ga meer Bijbel lezen, meer bidden. En je wordt binnen een dag of een week wel weer teleurgesteld. Omdat je weer iets verwacht van jezelf. Wet, jezelf wet opleggen. Maar dat hier de Hebreeën schrijver zegt, die wet, die brengt alleen maar eigenlijk teleurstelling en een verlangen naar hoop, naar verlossing. En bij wie moet ik dan zijn? De wet is een tuchtmeester tot Christus. En Christus is de hoop, de heerlijkheid. En daar zegt de schrijver over, door hem kunnen wij tot God naderen. Hij doet dat wel. En dan zegt hij in vers 22, in zoverre is Jezus borg geworden van een zoveel beter verbond. Jezus is onze garantie. op grond van zijn gerechtigheid en van zijn bloed, mag ik vrijkomen tot God de Vader. Niet tot iets dat ik zelf tot stand breng, zelfs niet mijn wandel in het licht. Je kunt niet zeggen, ik wandel in het licht, dus ik heb er iets aan bijgedragen. Nee, Johannes zegt, het is het bloed alleen. Maar in de levenswandel van ons leven heeft het wel gevolgen als ik niet in het licht wandel. Dan mis ik iets van de vreugde. Maar het is zo geweldig dat ik ook opnieuw daarover verwonderd raakte in de voorbereiding. Dat ook hier ook staat, vers 25 van Hebreeën 7. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken. Niet half, maar volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan. En velen vandaag de dag ook in kerken, in de kerken in Christelijk Nederland. Proberen door middel van de wet God te verheerlijken. Het is onmogelijk. Is die wet dan fout? Nee, die wet is volmaakt, die is goed. Maar die brengt niets tot stand. Dan alleen maar veroordeling, omdat u en ik het niet redden. En nou is er één geweest. Christus Jezus. Die was volmaakt, de volmaakte, waar de Hebreeën hier ook verder over schrijft. Want hij leeft altijd om voor hen te pleiten. Kom weer dat pleiten terug. En dan vers 26. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig. Heilig. Onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemel verheven. Die alleen accepteert God. En hij heeft nu zijn bloed gegeven aan het kruis van Golgotha, het verzoenend bloed van Jezus. Wat mij helpt om het elke keer weer opnieuw te bevatten. Dat ik door zijn bloed alleen, niet om mijn licht in het licht te wandelen, hoewel dat belangrijk is, dat zegt Johannes. Maar door zijn bloed alleen mag ik komen op grond van zijn bloed tot God de Vader. Zeggen, Heer, hier ben ik. Heer, zegt u het maar. Praat met mij. Spreek met mij. Gebruik mij. Help mij als vader, als moeder. Help mij in de opvoeding, Heer. We hebben problemen. We worstelen hiermee. Vertel het aan hem. Breng het bij hem. Bid ervoor. Want zo snel kunnen we verstrikt raken door allerlei dingen. En dan stoppen we met bidden en het komt niet tot stand. Maar als we op hem mogen zien, die de volmaakte is. En dat vind ik zo wonderlijk. Als we het lezen, dat deze Jezus de volmaakte is, die volkomen alles heeft betaald. En dat Johannes dan schrijft, terug naar 1 Johannes 2 nog heel even. Dat hij, vers 2, 1 Johannes 2 vers 2, dat hij een verzoening is voor de onze zonde. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de hele wereld. Jezus is degene die volkomen rechtvaardigt. En aan het kruis, dat hebben we diep geraakt weer opnieuw. Aan het kruis van Golgotha. Daar zien we de Heer Jezus hangen. Hij is gelukkig gestorven, begraven en ook opgestaan. Als je even terug gaat in je gedachten. Christus stierf er aan het kruis. Daar zien wij de ernst van God over de zonde. Ik had daar moeten hangen. Dat gaat ook voor mezelf. Dat preek ik ook tegen mezelf. We zonderen niet goedkoop als we hem kennen. Gelukkig is de genade. We hebben een voorspraak. Hebben we gelezen bij God de Vader. Maar als we zonde bewust leven. Dan moeten we ons daarvan bekeren. En ik hoop, jong en oud, maakt niet uit wie we zijn. We zijn allemaal mensen die eens voor hem moeten komen. Als u in onmin leeft, met uw man of met uw vrouw, met uw kinderen, bid dan om genade. Dat u om geholpen wordt op het juiste tijdstip om het in orde te maken. We zonder recht zetten. En tegelijkertijd als je moet erkennen, Heere, ik heb die vrede niet. Ik ken hem niet. Dan wil ik zeggen, weet je, wat zo geweldig is. En dat is tegelijkertijd zo dubbel. Als ik naar het kruis kijk, zie ik de ernst van God over de zonde. Maar weet je, de andere kant is, als ik ook naar het kruis kijk en naar het bloed van het lam, dan zie ik de ernst van God die wil dat jij verzoend wordt. Het heeft God zo ernstig gemaakt dat hij zijn zoon heeft gegeven om de mensheid met hem te verzoenen. Dat we weer in contact mogen komen met hem. Dat er leven komt. En dat er ook vandaag de dag nog steeds gezinnen, ouders, broers, zussen, kinderen die hem nog niet kennen, gered kunnen worden. Soms maak ik ook dingen mee dat ik denk van, Heer, dat had ik nooit meer verwacht. Dat blijkt hoe klein we soms kunnen denken van God. Maar God is nog steeds een God van genade. En God verlangt dat ik in zijn tegenwoordigheid kom. En dat ik vrij ben door zijn bloed. Christus, de hoop der heerlijkheid, heeft volkomen voor u en voor mij betaald. En dat heeft mij opnieuw verwonderd. Dat het zijn ernst is om de mensen te verzoenen, want hij gaf zijn zoon. Als je gewoon ook over nadenkt, heel simpel, zouden wij onze zoon opofferen voor onze vijanden? Gods bewijs is het kruis dat hij wil dat niemand verloren gaat. En ook vandaag de dag zijn de leerlingen weer. Hier moet uitverkoren zijn. Maar er is er één uitverkoren, dat is de Heer Jezus Christus. Door de Vader, de enige die de rechtvaardig was, volmaakt. Die voldaan heeft aan God de Vader. En een ieder die tot hem komt, zal geenszins uitgeworpen worden. Als jij daarmee worstelt vanavond, hoe oud je ook bent. Kom tot Jezus, want hij verlangt. Zijn verzoenend bloed. Dat gaat verder als alleen vergeving. Verzoening gaat verder. Dat gaat zelfs zover dat we weer hersteld worden met God. En in contact komen met hem. Als laatste. Waar Johannes mee afsluit in 1 Johannes 5. Dan wil ik heel gauw een paar versen lezen. Even gauw doorheen gaan. Maar wel geweldig. Die kun je ook meenemen deze week in 1 Johannes 5 vers 9. Daar staat. Daar zegt Johannes, als wij, weer wij vorm, het getuigenis van de mensen aannemen. Dus stel je voor, er komt vandaag iemand op jouw pad. En die vertelt iets over, ik noem maar even iets geks. Wij hoorden gisteren van iemand die is zwanger geworden. Nou, ik kan niet in die buik kijken als ze net zwanger is, dus ik weet het niet. Maar ik hoor het en ik geloof dat. Dat is een getuigenis. Je hoort iets van een ander. Dat geloven we. Wat zegt Johannes? Als wij het getuigenis van de mensen aannemen. Het getuigenis van God is groter. Want dit is het getuigenis van God. Dat hij van zijn zoon getuigd heeft. En ik wil aandringen als hier iemand is die hem niet kent. Dan is dit het getuigenis vandaag. Christus Jezus heeft betaald aan het kruis. En hij wil dat ik beantwoord aan datgene wat het hem waard is. Weet u, ik zat te denken, Heer, ik ben onbekwaam. Maar het maakt niet uit, want u maakt bekwaam. En ik zat te denken, omdat er zijn ook worstelingen waar ik ook doorheen ga. En ik kan hier allemaal mooie, vrome woorden zeggen. Maar het komt er wel op aan dat wij in de praktijk dat leven leven. In de praktijk van ons leven. Zeg ik daarmee dat ik dan alles goed doe, dat ik nooit val? Absoluut niet. Maar ik weet wel één ding, het is een verlangen van mijn hart. O God, vul ons meer met uw geest. Omdat we de wereld mogen redden. En dat is wat Johannes hier zegt. Het getuigenis van God is groter. Van mensen nemen we allemaal aan. Oudvaders nemen we allemaal aan. Talloze oudvaders die prachtige dingen hebben geschreven. Kunnen we over filosoferen, dan nemen we alles maar op. Maar het getuigenis van God is zijn zoon. Wat hij van zijn zoon getuigd heeft. Heeft dat nou in mijn hart? Wie gelooft, vers 10, in de zoon van God. Heeft het getuigenis in zichzelf. Geloof je dat? Dit is de waarheid van het woord van God. Wie gelooft heeft in de zoon van God. Heeft het getuigenis in zichzelf. En gaan alle jaar maar stoppen. Hoef ik niet meer naar binnen te kijken. Kan ik alles overboord gooien. Zeg Heer Jezus, ik geloof. Maar kom mijn ongeloof te hulp. Dat is eerlijk zijn. Dat is in het licht komen. Heren, ik voel me nog zo'n zondaar. Ik ben het niet waard, dat is allemaal waar. En de Heer wil dat je het zegt, de Heer wil dat je het in het licht brengt. Want dan is het bloed van Jezus wat reinigt juist. Christus de gekruisigde, wie God. En dan die ernstige zaak. Wat staat nog een keer vers 10. Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft hem tot leugenaar gemaakt. Hoe is het nou in je hart? Geloven we God? Als ik het niet doe, prijs de Heer, ik hoor amen. Als ik het niet doe, maak ik hem tot een leugenaar. Dan zeg jij, ik ben al zo oud misschien. Er is elke keer weer in de hemel feest over één zondaar die zich bekeert. Wie God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft. Het getuigenis dat God van zijn zoon getuigd heeft. Dus je gaat dus niet verloren omwille van je zonde die je hebt gedaan. Want Johannes zegt, je gaat verloren, omdat je niet geloofd hebt in zijn zoon. Dat is ook belangrijk om te beseffen. We gaan niet verloren doordat we gezondigd hebben. Natuurlijk is dat verschrikkelijk, de zoon moest daarvoor sterven. Maar God gaf juist een oplossing. De ernst van de zaak, ik moet verzoend worden door het bloed van het lam. En dit is het getuigenis, vers 11. Namelijk, dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven, eeuwig leven, gaat maar over een persoon. Dat is niet een soort abstract iets, of hoe zeg je dat, iets afstandelijks, maar dat is een persoon. Als ik wedergeboren word, dat zijn geest ook daarna in mij komt wonen. Christus zelf, de hoop der heerlijkheid. Dan is dat eeuwige leven in mij geplant. Dit lichaam gaat nog een keer de aarde in, wordt het gezaaid. Hè? Wij sterven niet als gelovigen, hè? Zeggen sommigen, dat is wel weer mooi. Wij worden gezaaid in de aarde om iets uit terug te verwachten. Een steen begraaf je, maar ons, wij als christenen, die worden gezaaid. Wie de zoon heeft, vers 12, wil je daar vanavond aan op zeggen? Amen. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Dan heb ik alles wat er is, want God is alles. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. En dan zegt Johannes, dat vind ik zo geweldig, dat er staat in de Bijbel. Het heeft ook mij zo geholpen in het begin van mijn geloofsleven. Dat ik zei, ja, je kunt het ook echt weten, want Johannes zegt zelf, deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Toch hadden ze het nodig. Ze moesten bemoedigd worden, ze hadden het nodig om het woord te horen, opdat u weet. En ik hoop dat je vanavond naar huis mag gaan en vannacht mag gaan slapen. En zeg, Heere, deze tekst, opdat u weet het eeuwige leven hebt. En opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Het is eigenlijk zo eenvoudig. Eeuwig leven hebben, daarin te rusten. En Heer, als er nog iets is in mijn leven wat niet naar uw wil is, openbaar het. En als ik er bang voor ben om in het licht te komen, wilt u mij dan helpen? Heer, ik kom toch tot u. Wilt u mij dan helpen? Het kan soms eng voelen. Ik weet het in mijn eigen leven. Het kan soms eng voelen, maar het gaat niet om gevoel. Ik moet doen wat God van mij vraagt. Ik ga ontdekken dat Hij een God is van genade. Broeders, zusters, misschien een eenvoudig woord. Maar het is Gods woord. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En ik hoop dat we dat leven mogen leven. Voor het eerst of opnieuw. Uit mogen dragen. Dat hier in Veenendaal een getuigenis mag uitgaan. Dat er ook weer zielen tot bekering komen. Ik geloof echt de jeugd. Ook vandaag de dag zijn zoekende. Voorbeelden hebben ze nodig. Dat is mijn gebed. Heer, maak ons een voorbeeld. Maak ons een volg wat u verheerlijkt, wat u verhoogt. En dat er weer jonge mensen ook tot geloof mogen komen. Natuurlijk ook ouderen die verstrikt zitten. Wie het ook bij is. Maar dat we jong en oud samen de Heer mogen verheerlijken. Vroeger zaten de kerken vol. Ben ik niet bij geweest, maar dat vertelde mijn opa altijd. Na de Tweede Wereldoorlog. Hij zei, ze zaten op de trap. Ze zaten stampers vol. In nood gaan mensen vaak zoeken. Dat is Gods genade. We mogen roepen tot hem. In welke situatie ook zit. Want God is een hoorder der gebeden. Broeders, zusters. Ik hoop dat jullie het mogen bemoedigen. God verlangt. Niet alleen verzoend te zijn. Maar dat die herstelling. En doordat we verzoenen bloed van Jezus. Dat je in die gemeenschap. Dat we meer daar mogen van kennen. Vol mogen zijn van hem. En het uit mogen dragen. Veranderd worden van binnenuit. Ook mijn karakter moet veranderd worden. Heer, wilt u daaraan werken? Amen. Laten we danken. Heer God, trouwe Vader. Dat bent u goed voor ons. We prijzen uw naam. Dat wie de Zoon heeft, heeft het leven. En Heer, leer ons rusten in dat volbrachte werk van Christus. En ik wil vragen, Heer, voor een ieder hier en ook voor mezelf. Dat ook staat in Hebreeën 4, Vader, dat we komen tot die troon van genade. Dat we het ook mogen beleven, die barmhartigheid van u. Maar ook genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Liefdevolle trouwe God, wij aanbidden u. Wilt u zelf de naprediker zijn in onze harten. Dat u ons helpen, dat we ons mogen verblijden. Werkelijk in u mogen verblijden, dat u echt verlangt. Dat u gaf zelfs uw Zoon om ons te verzoenen. U verlangt nog meer dan wij, dat wij in gemeenschap met u leven. En Vader, ik wil bidden voor ieder van ons, dus ook mezelf. Dat we die gemeenschap meer mogen leren kennen. En elkaar ook daarmee mogen helpen en mogen bemoedigen. Tot meerderheid en glorie van uw heilige naam. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen met Johannes de Heer, 542. Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost, daar is kracht in het bloed. Het moet niet, maar het mag staan.
Wilt gij van zonde en schuld zijn
genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, die zij met jullie allen. Amen. Laten we afsluiten met lied 104 uit Johannes de Heer. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Johannes de Heer uit Johannes de Heer, lied 104, waar ook heel mooi staat, die alle schuld vergeeft, die al het aards gebeuren vast in handen heeft. Lied 104 uit Johannes de Heer.
Thank you.
God zegen allen. Bedankt voor het spelen.